Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 37 en daarvan het 10e vers: geen druk beschaamt hun hoop in bange tijden, geen hongersnood doet hen verlegen staan. Gods goedheid zal hen voeden en verblijden. Wat er verder volgt, het 10e uit Psalm 37. Schriftlezing, gemeente, is uit Psalm 84. De 84ste psalm. Maar vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we het laatste vers uit de 2e psalm. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het 7e uit Psalm 2, na de belijdenis des geloofs.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Psalm 84. Voor den opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot een levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt, bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Gelukzalig zijn zij, die in uw huis wonen, zij prijzen uw gestadiglijk, Sela. Gelukzalig is de mens, in sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der courbesiumbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen den gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs. Sela. O God, ons schild zie. En aanschouw het aangezicht uws gezalfden, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en schild, de Heer zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, dengenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
Wij willen nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 68, het 10e en het 11e vers. Psalm 68, vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag, en vers 11, gewis hoe hoog de nood mag gaan. 10 en 11 uit Psalm 68, en ondertussen doet u de arbeid van uw liefde. De collecten zijn voor de emerituskas, voor de kerk en voor de schuldelging en worden in uw milddadigheid aanbevolen. De tekst voor de prediking vindt u in Psalm 84 en daarvan het 12e vers. Psalm 84, vers 12. Daar lezen wij: want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Tot zover onze tekst. Wij horen hier het reislied van de pelgrim naar Sion. In de eerste plaats wat de pelgrim aan zijn God heeft. Dat is het eerste gedeelte van vers 12. Want God de Heer is een zon en schild. In de tweede plaats wat de pelgrim van zijn God ontvangt. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Dus het reislied van de pelgrim naar Sion. We zien allereerst wat de pelgrim aan zijn God heeft. En in de tweede plaats wat de pelgrim van zijn God ontvangt. De kanttekeningen van onze Statenvertaling zijn van oordeel dat David deze psalm heeft gedicht toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom. We kennen die geschiedenis, jullie ook wel, kinderen. Absalom wilde zijn vader als het ware niet alleen van de troon jagen, maar ook doden. Wat is dat voor David een moeilijke weg geweest? Hij moest vluchten uit Jeruzalem. Helemaal over de Jordaan, ver weg. Dat is wat geweest. Als ik hier lees in de 10e vers: O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfde. Dat is dan David. Hij is tot koning gezalfd, maar hij moest vluchten ver van Jeruzalem vandaan. En in David zien wij getekend de grote gezalfde, de grote David, Jezus Christus. Wat was er in Davids hart? Wel, als u deze psalm leest, dan is het een psalm vol met heimwee. Heimwee naar de tempel. Heimwee naar Gods voorhoven. Heimwee naar Gods huis. Daar had David de Heere ontmoet. Daar was het hem zo goed geweest. En nu was hij zo ver daarvan verdreven. Een psalm van het heimwee. Heimwee naar God. Die heimwee hebben, komen thuis. En dat blijkt ook uit deze psalm. Want deze psalm is een pelgrimslied geworden onder Israël. Voor de feestgangers die bij de grote feesten in Jeruzalem van alle kanten opkwamen om daar in de stad en in de tempel de feesten Gods te vieren. En die pelgrims op weg naar de grote feesten, ze kwamen van alle kanten van het land. En dan ging die weg over hoogten, over berghoogten, maar dan weer door diepten van diepe dalen. En als ze op die hoogten stonden, dan zagen ze soms van verre de stad en de tempel al liggen. En dan zongen ze: Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Maar dan moesten ze de diepten en de dalen weer door. En dan was het uitzicht op Jeruzalem weg. Dan zagen ze alleen maar hoge bergen. Dan was er geen uitzicht. En toch, in dat alles, en daar is deze psalm mee doortrokken, mee doorgloeid, zou je kunnen zeggen. Dat verlangen naar God en naar zijn vriendelijk aangezicht en naar zijn gemeenschap. En zo is deze psalm van een beeld van de geestelijke pelgrims die op reis zijn naar het hemelse Jeruzalem. En dan gaat het over de hoogten, maar ook door de diepten. Er wordt zelfs gesproken over een dal der moerbeziënbomen. Dan staat in het Hebreeuws het woord baka, dat woord dat kan tranen betekenen. Het is een wat ingewikkeld woord. Het kan ook te maken hebben met droogte en met dorheid. In ieder geval, daar moesten de feestgangers door en dat is ook in geestelijk opzicht het geval. Denk aan dat bekende dagboek van Philpot door Baca's vallei. Als u dat dagboek leest, dan is dat het dagboek van de pelgrims naar het Jeruzalem dat boven is. Maar er zijn ook dorre, droge dalen. Maar daar wil de Heere voor hen een fontein zijn. Daar zijn ook tranen, een tranendal, Baca's vallei. Maar weer, dwars door dat alles heen, het uitzien, het verlangen naar die God des levens. Die heimwee hebben, komen thuis. Het reislied van de pelgrim naar Sion. Hoe is het met u? Bent u zo'n pelgrim? Daar zijn immers twee wegen als het gaat over onze eeuwige bestemming. Weten de kinderen ook wel, dat heeft Christus ons zelf duidelijk gemaakt. Daar is een brede weg die gaat naar het verderf en waar velen op wandelen, van nature wij allemaal. En er is een smalle weg die naar boven leidt. En daar heeft de Heere de voeten van al zijn pelgrims opgezet. Op dat smalle pad dat leidt naar de eeuwige heerlijkheid. U zegt, hoe komt een mens op die pelgrimsweg? Hoe kom je daar? Wel, gemeente, daar kom je door wedergeboorte. Wedergeboorte als het begin van het geestelijke leven. We moeten als geestelijk dode zondaar een geestelijk levend gemaakt worden. En dat is de wedergeboorte. En daardoor worden we gezet op die pelgrimsweg naar het eeuwige Jeruzalem. Wedergeboorte en bekering. We weten toch wat bekering is. Het wil zeggen een totale, radicale omkeer. Vroeger stond je met je gezicht naar de wereld en met je rug naar God. Maar dat draait radicaal om in de waarachtige bekering. Dat is een omkeer. Waardoor je met je gezicht gezet wordt in de richting van de levende God en met je rug naar de zonde. Wedergeboorte, bekering. Dat is nodig om die pelgrimsreis naar de eeuwige heerlijkheid te leren gaan. Maar dan zullen we ook weten van dat heimwee, van dat verlangen naar de levende God, mijn hart en mijn vlees. Dat wil zeggen, alles wat in mij is, roepen uit tot de levende God. Zitten drie jongens en meisjes die zeggen, ach, ik heb het goed op deze wereld. Het gaat goed met mijn studie, maar er is zo'n groot gemis in mijn leven. Ik mis God. En hoe zal ik die God ooit kunnen vinden? Gemeente, zo begint het toch. Dat je gaat zien hoe arm, hoe leeg je leven is zonder God. Voor eigen rekening, op reis naar de eeuwigheid. En we moeten alles een keer verliezen waar we hier zoveel van verwacht hebben. Die pelgrims hebben dat geleerd, gemeente. En zo zijn ze pelgrim geworden met een heimwee naar de levende God. En dat heimwee, dat heeft alles te maken met wat wij noemen de droefheid naar God. Heb u dat prachtige boekje van professor Wisse wel eens gelezen? De droefheid naar God. Gods woord zegt ervan, die werkt een bekering tot zaligheid. De droefheid naar God. Weet u waar dat vandaan komt? Als God zijn werk begint in het leven. Als je op die smalle weg gezet wordt. Als je pelgrim wordt hier in dit leven. Dan wordt de liefde Gods in het hart uitgestort. En daaruit komt dat heimwee naar de levende God voort. Dan kan ik niet meer rust en dan kan ik geen vervulling meer vinden buiten God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat komt voort uit de liefde die de Heere in de wedergeboorte in het hart heeft uitgestort. Maar die liefde geeft ook zo'n onuitsprekelijke droefheid. Dat je voor de Heere maar niet bent wie je wezen moet. En dat je de Heere maar niet kunt geven wat hem toekomt. En dat je om eigen schuld die God missen moet. Die God die je niet meer missen kunt. Gemeente, de pelgrims naar Sion hebben iets van die dingen geleerd. U ook, je komt er nooit in uitgeleerd. Maar, laat ik het zo eens zeggen. Ze hebben ervaren in hun leven dat God er is. We weten allemaal dat God er is. Anders zouden we hier niet zitten. Maar is dat werkelijkheid geworden dat God er is? Die God moet werkelijkheid in ons leven worden. Zoals hij hier genoemd wordt in onze tekst. God de Heere. Hij is God. Dat wil zeggen oneindig hoog verheven boven deze wereld. Oneindig hoog verheven boven ons leven en alles wat er van binnen in ons hart omgaat. Hij is God. En wij zijn mensjes. O, zulke kleine, onbetekenende mensjes hier in het stof. Met die God staan we in rekening, gemeente. En alle pelgrims hebben dat geleerd. God is in hun leven werkelijkheid geworden. En het is ook werkelijkheid geworden dat ze met die God in rekening staan en hun schuld nooit kunnen betalen. God. Dat is een levensles. Daar kom je nooit mee klaar. Leren wie God is en wie ik ben. Maar die God wordt hier ook Heere genoemd. God, de Heere. En als u in uw Bijbel kijkt, dan ziet u dat dat woord Heere met allemaal hoofdletters staat. Dit is Gods verbondsnaam. De Jehovah, de Yahweh. De God van het verbond. De God van het braambos. Ik zal zijn die ik zijn zal. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Bethel, de God die genoemd wordt, de eerste en de laatste. De God van het begin en de God van het einde. De God die alles omspant omdat hij God is. De onveranderlijke verbondsgod die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. God, de Heere. Met allemaal hoofdletters. Nog eens, waaraan zijn die pelgrims te kennen? Die God is werkelijkheid geworden in hun leven. En dan is er wel een begin, dan is er geen eind. Wie zal de Heere ten volle kunnen begrijpen en doorgronden? Maar is die God werkelijkheid in uw leven geworden? Daaraan zijn die pelgrims te kennen. God, de Heere, Hij is God, maar Hij is ook Heere, de God des verbonds, dat eeuwige genadeverbond, dat van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Daarin zijn al die pelgrims begrepen, de kleine met de grote. En door de geloofsoefeningen leren ze al meer verstaan van die verbondsgeheimen, die in God zijn en die door God zijn. En dan wordt het wonder al groter. En dan wordt het ook de troost van die pelgrims. Die God blijft eeuwig getrouw. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij houdt zich aan zijn verbond. En als het geloof daaraan houvast mag krijgen, dan mag het zeggen, nu kan ik nooit meer vallen uit de trouw van die God. Ook al gaat de pelgrimsweg door hoogten en diepten heen, die God is getrouw. Ik heb het eerste punt genoemd, wat de pelgrim aan zijn God heeft. Onze tekst zegt het. Want God de Heere is een zon en schild. Want, dat woordje want dat wijst natuurlijk op het voorgaande. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Daar heb je het heimwee van de pelgrim naar Gods voorhoven. Daar waar de gemeenschap met God gesmaakt mag worden. Eén dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, al ben ik maar een dorpelwachtertje, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. Hij wordt een zon genoemd. We weten allemaal wat de zon is. Gemeente, de zon is levensnoodzakelijk. Als er geen zon was, we kermen wel eens als het erg warm is en als die zon brandt. Maar als er geen zon was, dan was er geen leven mogelijk. Dat is het beeld dat hier van God gegeven wordt. God de Heere is een zon. De feestgangers naar Jeruzalem hadden dat wel nodig. Als ze over de hoogten gingen, waar de wolken waren, waar de regen stroomde en de hagelstenen, en waar de nevels het uitzicht wegnamen en de dampen het zonlicht versmoorden. O, dan kon het zo moeilijk zijn op die weg naar Jeruzalem. En dan konden ze de moed wel eens laten zinken. Zouden we er wel ooit komen? Maar als dan de zon weer opging, en als dan de nevels werden weggevaagd door de stralen van de zon, en de schaduwen verdwenen, dan zagen ze vanaf de bergtoppen Jeruzalem van verre liggen. En dan mochten ze het weer zingen. De psalmen van het heimwee naar God en van het verlangen naar Jeruzalem. In het licht van die zon, o, zo is de Heere een zon. En jullie begrijpen wel, kinderen, bij de zon hoort het licht. Als de zon 's morgens opgaat, dan verdwijnen de schaduwen. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. O, als dat licht opgaat, dan leren we verstaan hoe diep onze duisternis is. Weet u dat in uw leven? God de Heere is een zon. Het is het licht van die zon die ons verduisterde verstand verlicht. En dan leren we onszelf kennen. Wie wij door de zonde geworden zijn. Dan leren we onze geestelijke doodstaat kennen. Dood in de misdaden en in de zonde. Dan leren we onze diepe ellendestaat kennen. Mensen zonder God, zonder Christus, voor eigen rekening op reis naar de rechterstoel van de levende God. En dan gaan we leren bij dat licht dat het alles eigen schuld is. God heeft ons zo niet gemaakt. Maar wij hebben God verlaten en wij hebben tegen God gezondigd. Gemeente, als dat licht opgaat, dan leren we onze duisternis kennen. Daar begint het mee. Daar moet je altijd op letten. Maar er is meer. Als de zon opgaat, dan verdwijnen de schaduwen. Dan wordt het verstand verlicht. Dan verdwijnen de schaduwen. Dan komt er uitzicht. Op iets wat deze wereld niet geven kan. Iets wat eeuwigheid waarde heeft. Die God tot ons deel te hebben. Geborgen te zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ik denk aan die pelgrim die Bunyan beschreven heeft in dat prachtige boek De Pelgrimsreis. En dan zie je hoe die pelgrim geworden is. Want hij woonde in de stad Verderf, daar wonen we allemaal. Maar dat licht begon op te gaan. En toen leerde hij zijn duisternis kennen. Hij zei tegen zijn vrouw en kinderen: vlucht, vlucht, want deze stad wordt met vuur verbrand. En zijn kinderen dachten: vader is niet goed bij zijn verstand. En zijn vrouw dacht: wat is er aan de hand met mijn man? Maar hij is weggevlucht. Hij liet zijn gezin achter. Later kwam het ook nog weer goed met dat gezin. Maar op dat moment niet. Hij kon niet langer blijven in die stad Verderf. Het werd nood in zijn ziel. Een mens zonder God. Toen Luther op de poort van het klooster klopte. En toen de deur geopend werd. Toen zei hij: ik zoek. En hij dacht God te vinden in het klooster, maar daar is hij wel achter gekomen. Maar zo wordt de pelgrim geboren. Rusteloos gemaakt in de stad Verderf waar ieder mens van nature in woont. Ontdekt aan zijn zonde, zijn schuld, zijn nood en zijn dood. Maar ook een uitzien naar een zo onbekende God. Verstaat u dat? Dan kun je het niet meer volhouden in de stad Verderf. Dan wordt het zielenood. Mannenbroeders, wat zullen we doen om zalig te worden? Dan komt er een diepe onrust weg uit die stad Verderf. Jongelui, ik weet niet hoe het met jullie is, maar stel jezelf wel eens de vraag: waar gaat het met deze wereld naartoe? Dat weet je toch? Je kent je Bijbel toch? Deze wereld die met God niet rekent, gaat onder. Dat is de stad Verderf die verbrand wordt. Het gaat naar het vuur van het oordeel Gods. En dwars daardoorheen zal er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Dat zal de eeuwige zaligheid uitmaken. Als je het met de wereld houdt en blijft houden met die wereld die met God niet rekent, dan ga je voor eeuwig onder. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Vraag het maar, o God, mag ik ook zo'n pelgrim worden? Die langs de smalle weg die naar boven leidt, gevoerd wordt. Want die pelgrims komen niet om. God de Heere is een zon. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Omdat Christus de zon is. Maleachi noemt hem de zon der gerechtigheid. De zon die het donkere licht doorschijnt. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Wat een wonder als die zon opgaat. De eerste stralen van die zon in het donkere zondaarshart. Geef het een ogenblik moed, Heere, zou het dan toch nog kunnen. En als die zon al hoger stijgt, dan wordt het wonder wel eens zo onuitsprekelijk groot, dat woorden tekort schieten om daar uitdrukking aan te geven. En dan kunnen er wel eens momenten zijn dat de pelgrim denkt, zo zal het altijd blijven. Het zal nooit meer anders worden. Maar in de natuurgemeente kan de zon soms zo verborgen zijn, achter donkere, dikke wolken. En in de nacht zie je de zon niet. Ik denk aan wat een oude pelgrim uit Scherpenzeel mij eens vertelde. Die man juicht al lang voor de troon. Het was avondmaal geweest en hij had Jezus niet ontmoet. Het was zo donker in zijn ziel en op weg naar huis uit de kerk kwam hij langs een tuintje. Daar zat een echtpaar buiten in het zonlicht, maar er was net een wolk voorgekomen. En ze zagen die pelgrim lopen. Ze kenden hem wel in dat dorp. Die kwam uit de kerk. En toen ze die pelgrim zagen lopen, toen keken ze naar boven. Ze zeiden, je ziet hem niet, maar hij is er wel. Ze bedoelden, ja, we zitten nu in de schaduw, maar straks zitten we weer heerlijk in het zonnetje. Je ziet hem niet, hij is er wel. En dat sloeg bij die man naar binnen. Toen werd hij geleid naar die zon der gerechtigheid Christus, die zo verborgen kan zijn achter dikke wolken. En dan zie je hem niet. Maar hij is er wel. Er staat ook in het leven van Gods pelgrims, daar geldt dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. Ook daar zijn op die pelgrimsweg zwarte wolken van zonde en van schuld, nevels van ongeloof. En dan geven we de Satan weer zoveel voet, diepten van Godverlatenheid. Toen die pelgrims voor het eerst dat zonlicht zagen, toen hebben ze dat niet kunnen denken dat het nog weer zo donker zou worden. Toen hebben ze gedacht, nou gaat het zo langs de kortste weg, regelrecht naar Kanaan. Maar ze komen erachter, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dit aardse overhield. Als de zonde weer levend wordt in het hart. Je dacht, de zonde die ligt er altijd onder, maar het komt weer naar boven. En dat je weer zo verkleefd kunt zitten aan het stof van beneden. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Er is nog nooit één pelgrim gevallen uit de handen van Christus. God de Heer is een zon, gemeente, dat is alleen in en door Christus. En als dan dat zonlicht de pelgrimsweg weer gaat beschijnen, en als dan de wolken verdreven worden, dan kan de pelgrim weer verder. Dan is er nieuwe moed en nieuwe kracht. En dan is er die blijdschap en die verlevendiging des geloofs in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. En dan heeft de aangevochten pelgrim weer moed en hoop en verwachting. Hoe donker het ook wezen kan op die pelgrimsweg, voor die zon is het nooit te donker. Hoe hopeloos het ook schijnen kan, wanneer dat zonlicht de pelgrimsweg weer bestraalt, dan komt daar nieuwe moed en nieuwe hoop. En hoe koud het ook kan zijn op die pelgrimsweg, als die zon het hart gaat beschijnen, o, dan hoor ik het ze zeggen, die twee Emmausgangers, nadat ze Jezus weer hadden ontmoet, was ons hart niet brandende in ons, toen hij ons op de weg de schriften opende. O, in dat zonlicht, dan is er weer groei en bloei, en dan wordt het waar uw vrucht, wordt uit mij gevonden. Dat zonlicht dat geeft wasdom. Wat is dat, gemeente? Wasdom des geloofs. In dat licht van die zon. Weet u wat dat is? Ik word al bekeerder. Ik kan al meer vertellen over geestelijke ondervindingen en uitreddingen. Is het dat? Nee. Hij moet wassen. En ik minder worden. Dat is de weg waarlangs al die pelgrims gaan. Hij moet wassen en ik minder worden. Ze vroegen aan zo'n pelgrim, zeg, zou je je bekering willen vertellen? Toen zei hij, ja, dat wil ik proberen. Eerst was het ik alleen. En toen werd het ik en hij. En toen werd het hij en ik. En nu mag het bij ogenblikken wel eens zijn. Hij alleen. Gemeente, zo gaat die zon op de pelgrimsweg. Die zon der gerechtigheid. O, denk eens aan die dierbare Jezus. Toen hij daar hing aan dat kruis van Golgotha. Toen was er voor hem geen zon meer. In die drieurige duisternis, de zon hield het licht verborgen en de hel was in zijn ziel. Zo is hij de zon der gerechtigheid geworden. Dat heilige recht van God, dat de pelgrims voor eeuwig zou moeten verteren en verbranden. En ze leren het toestemmen en erkennen. Dat heeft in hem zijn loop gehad, toen hij nederdaalde ter helle. Toen de verschrikkingen van de hel in zijn ziel zijn geweest, terwijl ook de zon haar licht verborgen hield en hij het roepen moest, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hij is er doorgekomen en hij is er uitgekomen. En hij droeg al die pelgrims in zijn middelaarshart als die zon der gerechtigheid. En het is die gerechtigheid die deze borg heeft aangebracht in zijn bitter lijden en sterven, dat de enige grond van het behoud en verwachting van al die pelgrims gaat worden. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Hij die zon der gerechtigheid. Want God de Heere is een zon en schild. Onderweg waren er ook rovers. Allerlei gevaren dreigden. Pijlen konden op de pelgrims naar Jeruzalem worden afgeschoten. En dan was er een schild nodig. Jullie weten wel wat een schild is. Als de pijlen op je afkomen en je bent achter dat schild, dan kunnen die pijlen je niet treffen. Dat schild, dat hebben die pelgrims nodig in de strijd. Bedekking, beveiliging. Zo is God voor zijn pelgrims niet alleen een zon, maar ook een schild. Bunyan heeft ook nog een ander boek geschreven dan de Christenreis. De Heilige Oorlog. Het leven van de pelgrims is een heilige oorlog. De goede strijd des geloofs. Op de pelgrimsweg komen zij die driehoofdige vijand tegen. De Satan die niet ophoudt om hen aan te vechten. Een wereld die in het boze ligt en die zo trekken kan. Maar de grootste vijand hier van binnen. Dat eigen ik. Dat zo dwars is en zo hardleers. En dat altijd weer trekt naar de wereld en naar de zonde. De grootste vijand zit niet van buiten, maar van binnen. Al die pelgrims weten van die goede strijd des geloofs. Maar wie is dan de Heere? Hoor wat de Heere zegt tegen Abraham. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Hij wordt het schild der hulpen genoemd. De bewaarder Israëls. Hij was een schild voor Petrus ook, toen Petrus zijn meester verloochende. En hoe kan God de Heere een schild zijn? Alleen in Christus. Pijlen van de vorst der duisternis hebben hem getroffen in zijn middelaarshart. Het zwaard van Gods heilige gerechtigheid heeft hem getroffen tot in het diepst van zijn bestaan. En in en door Christus alleen kan God een schild zijn voor al zijn pelgrims. God de Heere een zon en schild. O, als het geloofsoog op de pelgrimsweg die borg, die koning in het oog mag krijgen. Dan mag het gezongen worden. In God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. Het schild waarachter ik eeuwig veilig ben. En gemeente, zo komen alle pelgrims thuis. Er is nog nooit één pelgrim, hoe het ook bestreden wordt, dood aan de kant van de weg blijven liggen. Ze kunnen in de strijd wel eens gewond worden en geschramd worden. Want dan zijn ze niet achter dat schild gebleven, bleven ze nu altijd maar achter dat schild. De vurige pijlen zijn op het schild geblust. God de Heere is een zon en een schild. Gemeente, als het daarover gaat, is er wel een begin, maar geen eind. Dan heb je alles. In leven en in sterven. En dan blijft de pelgrimsweg. De weg van de goede strijd des geloofs. Maar omdat God de Heere een zon en een schild is, hoor ik het ze zeggen aan het einde van de pelgrimsreis. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof beëindigd. Ik heb de loop beëindigd, het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, geven zal op die dag. Dat is het tweede, niet alleen wat de pelgrim aan zijn God heeft, een zon en een schild, maar ook wat de pelgrim van zijn God ontvangt. Maar we gaan eerst met elkaar zingen, dat doen we uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij diens daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden. In mijn lied, het vijfde uit Psalm 42, gaan we met elkaar zingen. wat de pelgrim aan zijn God heeft, wat de pelgrim van zijn God ontvangt. De Heere, weer allemaal hoofdletters, let erop. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Genade, dat is het eerste wat hier genoemd wordt. Gemeente, wat is genade? Zou u dat weten? Weet u wat genade is? Dat de Heere alles doet. En dat er van ons niets in aanmerking komt. Genade, dat is uit God, door God en tot God zijn alle dingen. En zo krijgt de Heere eeuwig de eer. O, als er toch geen genade was. Het was voor altijd verloren. Zonder genade, geen strijdende kerk. Geen verlossing, geen zaligheid, geen geloof, hoop en liefde. Geen verloste scharen die eeuwig God zal groot maken. Nog eens, wat is genade? U mag ook zeggen, het is de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Die genade begint in de eeuwigheid, in de eeuwige vredesgedachte van God. Waarin hij heel het plan en de weg der zaligheid heeft uitgedacht. Waarin al die pelgrims eeuwig zullen delen. De vrije gunst die eeuwig God bewoog. Nog eens, wat is genade? U mag ook zeggen, het is gratie voor een ter dood veroordeelde misdadiger. Ziet u hem zitten? Barabbas, die moordenaar, hij wacht op het vonnis. En dan hoort hij voetstappen op de gang. Hij denkt, daar komt de scherprechter. Nu zal ik ter dood worden gebracht. En dan gaat de deur open. En hij krijgt de boodschap. Je bent vrij. Je mag naar huis. En als Barabbas dan verwonderd vraagt. Ik? Naar huis? Hoe is dat mogelijk? Er is er één die sterft in jouw plaats. En dan weet ik niet of Barabbas dat heilgeheim persoonlijk gekend heeft. Maar het is wel het beeld. Omdat Jezus sterft op Golgotha, wordt de zondaar vrijgemaakt. Omdat Jezus op Golgotha door de dood en de hel heen al Gods deugden verheerlijkt heeft. Daarom wordt de kerk zalig, al die pelgrims, uit vrije genade. Zalig. Op gronden van recht en van gerechtigheid. Omdat het recht zijn loop gehad heeft in Christus. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En voor hem was er geen antwoord. De hemel bleef boven hem gesloten. En daarom die pelgrims, die leren buigen onder God en zijn recht. Die het eens gemaakt worden met God in zijn heilige gerechtigheid. Die wel met hun hartenbloed willen ondertekenen dat God rechtvaardig is als hij hen voor eeuwig zou verstoten. Daarom krijgen die pelgrims wel antwoord. Wanneer ze uit de diepte roepen tot de levende God uit diepten van ellende, roep ik met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Daarom krijgen die pelgrims wel antwoord als ze het zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Genade, rijk en vrij in het bloed en in het offer van Jezus Christus en al die oudtestamentische offers. Bij de grote feesten hebben hem al aangewezen. En als je dat heilgeheim mag kennen, Dan ga je begrijpen wat een van de Schotse predikers gezegd heeft op zijn sterfbed. Nou zal ik eeuwig schuldenaar zijn aan vrije genade. Want gemeente, genade veronderstelt schuld. Als ik geen schuld heb, dan heb ik geen genade nodig. Maar als ik mezelf doemschuldig weet tegenover een heilige en rechtvaardige God, dan ga ik het zeggen, als ik binnenkom, dat zal alleen maar genade kunnen zijn. Dat is een levensles, gemeente, om van genade te leren leven. We hebben armmakende genade nodig. Want genade maakt plaats voor genade. En dat is ook al genade. En die pelgrims kunnen alleen maar van genade leven. Hij zal genade en eer geven. O, daar is bij hem een volheid van genade. Voorkomende genade. Bijblijvende genade. Achtervolgende genade. Genade tot de laatste snik toe. We gaan de mens diep buigen, gemeente. Als hij dat ene woordje, genade, leert spellen. Als Bunyan zijn leven beschrijft, dan noemt hij die levensbeschrijving genade, overvloeiende, voor de grootste der zondaren. Daar ligt zo'n bemoediging in. Het kan voor de grootste der zondaren. Dat heeft Bunyan er ook mee willen zeggen. Als het voor mij komt, de grootste der zondaren, mensen, dan kan het ook voor u. En voor de grootste zondaar die in de kerk zit. En dan zie ik christen uit de christenreis op die pelgrimsweg staan aan de voet van het kruis. Heb u het wel eens gelezen? En dan kijkt hij naar boven. Hij kijkt en hij kijkt. En hij ziet daar die kruiseling hangen. En zijn ogen vullen zich met tranen. Kunt u zich voorstellen wat dat voor tranen zijn geweest? Tranen van zelfveroordeling. Mijn zonden deden hem die smarten aan. Maar ook tranen van verwondering en van aanbidding. Want in hem is er bij God genade. Hij keek, hij keek, hij keek. En tranen vulden zijn ogen. En het pak viel van zijn rug. Hij heeft het nooit meer gevonden. Gemeente, dan zal een mens eeuwig schuldenaar zijn aan vrije genade. En ik mag het zeggen, de prediking van het evangelie, dat is de prediking van de aanbieding van vrije genade. Het is de roepstem van de levende God, die uw ondergang niet zoekt, maar uw behoud. O gemeente, buig dan toch uw knieën. Ook jullie, jongelui. Het is zo goed om de Heere te vrezen en de Heere te kennen. Dat is meer dan 1000 werelden je geven kunnen. En het wonder van genade is zo groot. Dan kan het ook voor mij. Wat de pelgrim van zijn God ontvangt, genade, maar ook nog meer, ook eer. De Heere zal genade en eer geven. U zegt, wat is dat toch? Gemeente, dat maakt het wonder al groter. Is het geen eer dat God een straatarme zondaar opzoekt en levend maakt? Is het geen eer dat de Heere zo'n zwarte bruid hebben wil en reinigen wil in zijn dierbaar bloed? Is het geen eer dat de weg naar de eeuwige zaligheid geopend is, omdat Christus gehangen heeft onder een gesloten hemel, de heerlijkheid des hemels verlaten heeft en nedergedaald is ter helle in de schande en in de vloek van het leven van al zijn pelgrims is afgedaald. Is het geen eer dat eerrovers zalig zullen worden? Matthew Henry, die heeft er iets heel moois over gezegd in zijn Bijbelverklaring. Hij spreekt over een dubbele eer. Is het geen eer dat vijanden om Christus wil aangenomen worden tot kinderen? En vervolgens, is het geen eer dat die kinderen het erfdeel van de eeuwige zaligheid ontvangen? Genade en eer. En dat is geen eer waarmee die pelgrims geëerd worden. Maar dat is de eer waarmee die God van volkomen zaligheid in en door Jezus Christus verheerlijkt zal worden. Een dubbele eer moet u onthouden voor al die pelgrims. De aanneming tot kinderen. En het erfdeel van die kinderen. God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden. Degene die in oprechtheid wandelen. Gemeente, onze maatstaven van het goede zijn heel anders dan de maatstaven van God. Dan lees ik, alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die God lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Het goede. Dat is dat lijden dat in het leven van de pelgrim een oefenschool geworden is. Dat zijn die verdrukkingen. Die hen hebben neergedrukt opdat ze van genade alleen zouden leren leven. Dat is dat kruis dat God op hun schouders heeft gelegd. Opdat ze het leren dragen achter die grote kruisdrager aan. Het goede. Wat is het goede? Dan hoor ik zo'n pelgrim zingen. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. En als je erin zit dan begrijp je het niet. En dan versta je het niet. Maar dan geldt ook hier. Na deze zult gij het verstaan. En alles, juist ook die verdrukkingen en die strijd en die diepten moeten dienen tot zaligheid van de pelgrims. Het goede niet onthouden, zelfs niet in de dood. Daar is nog nooit één pelgrim omgekomen in de doodsjordaan. Dan denk ik weer aan die pelgrimsreis. Christen komt aan het eind van de reis in de doodsjordaan terecht. En we kunnen makkelijk praten over de dood als die ver weg is, maar het moet er maar eens op aankomen. En dan kan Christen in die golven van de doodsjordaan nog net het hoofd boven water houden, omdat hopende hem daarin ondersteunt. Maar ieder ogenblik dreigt hij weg te zinken in die doodsjordaan. Totdat. En dan klinkt het. Nu zie ik hem weder. En hij heeft op mij gezegd. Als gij gaat door het water, dan zal ik bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. En dan staat er zo eenvoudig. Zo is Christen overgeraakt. Zo is hij er doorgekomen. Al de pelgrims komen thuis. die het heimwee kennen van Psalm 84, komen thuis. Waarom? Wel, Hij zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden. Degene die in oprechtheid wandelen, o, zegt u, als dat nu het kenmerk is van die pelgrims naar Sion, die in oprechtheid wandelen, dan hoor ik er niet bij. Want ik durf van mezelf niet te zeggen dat ik zo oprecht ben. Gemeente, dan moet u weten wat dat is, oprecht. Vanuit het oorspronkelijke woord mogen we het ook zo zeggen. Iemand die oprecht is, die is waar geworden voor God. Ben u wel eens waar voor God geworden? Ik bedoel dit, dat u voor God geworden bent, wie u werkelijk bent. Zondaar. Zondaar. Niet anders dan zondaar. O, daarin herkennen al die pelgrims er zichzelf. En hoe dichter ze komen bij het einde, hoe meer ze beseffen en doorleven wat het betekent om zondaar te zijn en te blijven, onverbeterlijk. Gemeente, de pelgrims worden waar voor God. En dan gaan al je franjes eraf. Ook je vrome en rechtzinnige en godsdienstige franjes, ze gaan er allemaal af. Blijft er een arme, naakte, schuldige zondaar over, die alleen maar leven kan van genade, vrije genade alleen. En gemeente, die pelgrims, die komen zeker thuis. En dan is de vreemdelingschap vergeten. En dan zijn ze in het vaderland. Pelgrims naar Sion. Vat dan moed. Want God is getrouw. En Christus heeft alles volbracht. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, staat garant voor de behouden aankomst van al die pelgrims. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij naar het eeuwige licht. O gemeente, dan schieten woorden tekort. Ben u er wel eens jaloers op geweest? Op Gods kinderen. Jongelui, jullie, misschien zijn er wel in je omgeving mensen waarvan je zegt, ja, dat is nou een kind van God. Daar kan ik jaloers op worden. Die kan vertellen hoe God is en hoe goed God is voor een doodschuldig mens. Zou je er niet jaloers op worden? Gemeente, het kan voor de grootste der zondaren. Ik denk aan wat ik eens hoorde van een pelgrim in Katwijk. Hij was ernstig ziek, het werd sterven en hij lag in zo'n ouderwetse bedstede. U weet dat wel. De deuren kon je dicht doen en lag je achter die dichte deuren. En hij lag te worstelen met zijn ziel. En hij zei tegen zijn vrouw, doe de bedsteedeur maar dicht. Ik wil alleen met de Heere overblijven. Maar de Heere kwam over. In zijn genade, in zijn ontferming. Het oude werd weer nieuw. Hij kreeg houvast aan de trouw en de genade van die God die hem nooit beschaamd had. En hij zei, vrouw, doe de bedsteedeuren maar open. En zeg tegen al Gods pelgrims dat sterven meevalt. Zo komen die pelgrims eeuwig thuis. En omdat het genade is, gemeente, daarom kan het voor de grootste der zondaren Ook vanmiddag in de prediking wordt de genade Gods aangeboden. En zegt de Heere, maak er plaats voor, ook in mijn hart. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil het naprediken door uw geest in onze harten. Er kan maar van gestameld worden. Maar straks, dan zal het voor uw pelgrims niet moeilijk worden. Als ze binnengekomen zijn in het hemelse Jeruzalem. Om het eeuwig te zeggen en te zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Zegen dan uw woord. Nadat u weet dat ieder nodig heeft. Breng ons weer veilig op de plaats van onze bestemming. Gedenk gemeente en kerkenraad, onze geliefde medebroeder. We dragen ze alle aan u op. Ook waar rouw is in de gemeente, waar verdriet is, ziekte en zorg. Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Verzoen al onze zonden. Wil onze beden verhoren om Christus wil. Amen. De slotzang gemeente is uit Psalm 84 vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild en wat er verder volgt. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.